Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land, dierbare pelgrims van de hoop. Jawel, wij staan aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht in Rome, de eeuwige stad. Een vorige keer zijn we binnengegaan in het baptisterium van Lateranen, of het baptisterium van Constantijn. En dat had natuurlijk te maken met het gebeuren dat keizer Constantijn zich liet dopen op zijn sterfbed en het christendom verklaarde als een godsdienst die vrijelijk mocht beleden worden in het Romeinse keizerrijk. Zijn moeder, de heilige Helena, liet zich dopen in dat baptisterium, vlakbij de grote pauselijke basiliek van Lateranen. We zijn dan terug naar buiten gegaan, omdat ik samen met u even de straat wou oversteken, omdat aan de overzijde, vlakbij diezelfde pauselijke basiliek, een heel bijzonder heiligdom is gelegen, namelijk de Scala Santa, of de heilige trap. En die trap is natuurlijk die bijzondere stukken marmer die door Helena naar Rome werden gebracht tijdens haar zoektocht naar verschillende relieken die te maken hadden met het leven van Jezus, niet in het minst de relieken die te maken hebben met zijn lijden. Later in deze tocht zullen we nog de basiliek van het Heilig Kruis bezoeken en ook daar komen we zeker relikwieën tegen. De Scala Santa is niets anders dan de treden die begaan werden door onze Verlosser op het moment dat hij het praetorium binnenkwam, de residentie van Pontius Pilatus, en voor hem diende te verschijnen. Ook nadat hij werd gegezeld, diende hij deze trappen te begaan om opnieuw voor Pontius Pilatus te verschijnen, die hem uiteindelijk zou veroordelen tot de kruisdood. Deze heilige trap is een bijzonder plaats, een bijzonder werk van boetedoening dat men kan doen wanneer men op bedevaart komt naar Rome. En in deze 40 dagen tijd was het dan ook heel gepast om deze 28 treden door middel van korte meditaties van de heilige Paulus van het kruis te bewandelen. Bewandelen, ik zeg wel, met onze knieën, want dat is een voorwaarde om dit heiligdom te kunnen binnengaan. Geen zorgen voor zij die het echt niet mogelijk is om dat met de knieën en de schenen te doen, wat inderdaad toch wel een beetje een pijnlijke ervaring is, is er ook de mogelijkheid om via een andere marmeren trap toch het heiligdom te bezoeken. Want men vindt hier niet enkel die Scala Santa. We bevinden ons in een heiligdom waar deze Scala Santa leidt naar een bovenste verdieping, en daar bevindt zich een ruimte die men het Sancta Sanctorum noemt, het heiligdom van het heiligdom. Wel, die kapel die gaan wij nu samen kunnen betreden. En zo gaan we binnen in middeleeuwse pauselijke geschiedenis. Dit was niets minder dan de oorspronkelijke privékapel van de paus in het middeleeuwse Lateraanse paleis. We kunnen eigenlijk zeggen dat het een beetje de voorloper is van de huidige Sixtijnse kapel in Vaticaanstad. En het doet er ook wat aan denken. Ze is natuurlijk veel kleiner in omvang, maar kijk maar naar boven, naar de prachtige fresco's die te zien zijn. Het donker hemelsblauwe gewelf dat boven ons zichtbaar is, lijkt wel alsof we onze blik naar boven richten en de hemel zien, daar waar de Heer de zon, de maan en de sterren heeft geplaatst. Ach Heer, wat is de mens dan dat Gij naar hem omziet? Dat is wat je overvalt wanneer je deze privékapel van de pausen binnenkomt. U hoorde reeds in een vorige aflevering dat we ons naast de pauselijke basiliek van Lateranen ook vlakbij het pauselijke paleis van Lateranen bevonden. Maar de pausen die maakten het Lateraanse paleis hun residentie in het begin van de 4e eeuw, zodra keizer Constantijn de basiliek van Lateranen had gebouwd. Maar de eerste verwijzing naar een privé-paleiskapel gewijd aan de heilige Laurentius is in de vermelding van het Liber Pontificalis van paus Stefanus III terug te vinden. We spreken over de periode rond 770 na Christus. Paus Gregorius IV heeft het pauselijke appartement naast de kapel gerenoveerd. En de vermelding van paus Leo III laat zien dat de kapel een belangrijke plaats werd waar evenzeer belangrijke relikwieën bewaard werden. Zo wordt er beschreven dat in deze kapel een kist van cipressenhout werd bewaard, Arca Cipressina, met daarin vele kostbare relikwieën die werden gebruikt in liturgische processies. De beroemde icoon van Christus Santissimo Salvatore Acheropita was een van de schatten voor het eerst genoemd in de regeerperiode van paus Stefanus II, maar waarschijnlijk uitgevoerd in de 5e eeuw. De naam Acheropita is afkomstig van het Griekse archeiropoeita, wat gemaakt zonder handen betekent. Want, zo vertelt ons de traditie, het is de heilige Lucas die het begon te schilderen en een engel maakte het voor hem af. De naam van de kapel werd het Sancta Sanctorum in het begin van de 13e eeuw vanwege de aanwezigheid van deze kostbare reliquieën. Paus Innocentius III voorzag in bronzen reliquieën van de hoofden van de heiligen Petrus en Paulus, die toen hier werden bewaard. Ze bevinden zich natuurlijk nu in de basiliek die we al eerder hebben bezocht en natuurlijk de Sint-Pietersbasiliek die we later op het einde van onze pelgrimstocht nog zullen bezoeken. En hij zorgde ook voor een vergulde zilveren bekleding voor de Acheropita-icoon. De volgende paus, Honorius III, die voerde een grote restauratie van de kapel uit. En in 1277, tijdens het pontificaat van paus Nicolaas III, was er een grote aardbeving in Rome, die het paleis, jammer genoeg, inclusief de kapel, zeer ernstig beschadigde. Als gevolg daarvan gaf de paus de opdracht om het vanaf de grond te herbouwen en te versieren met prachtige fresco's. Het resultaat is de kapel zoals we die vandaag de dag kunnen beschouwen. De wijding vond plaats in het jaar 1279. Niet zo heel veel later, in 1309, zullen de pausen verhuizen naar Avignon in Frankrijk, toen onderdeel van het pauselijk grondgebied, de pauselijke staten. En ze zouden daar blijven tot 1377. Het was een gevangenschap. Het was een ramp voor het pausdom, voor de stad Rome en voor het Lateraans paleis. Want toen de pausen hier terugkeerden, verhuisden ze nooit meer terug en zouden zich uiteindelijk in het Vaticaans paleis vestigen dat in 1447 werd gebouwd. Het Sancta Sanctorum raakte in de tweede helft van de 20e eeuw in de vergetelheid. De reisgidsen beschreven het namelijk als nooit open. en in 1995 werd een broodnodige restauratie gestart. Toen werd eindelijk besloten om de 17e-eeuwse schilderijen te offeren, om de 13e-eeuwse fresco's eronder te onthullen. En wat een resultaat is dat geworden. Wanneer men hier binnenkomt, dan staat men echt ook in het hart opnieuw van de kerkelijke, maar ook pauselijke geschiedenis. En de aanwezigheid van de reliquieën en van die indrukwekkende icoon maakt het echt een plaats van rust, van gebed, van ingetogenheid, om hier binnen te wandelen in de privékapel van de vele pausen die de huidige paus vooraf zijn gegaan, de opvolgers van de heilige Petrus. Laten we even de kapel van naderbij bekijken. Voor eerst, u zou het misschien niet onmiddellijk verwachten, ik sprak daar net al over die donkerblauwe hemel die zich boven ons afspeelt, maar hetgeen wat onmiddellijk opvalt zijn die felle kleuren van de 13e-eeuwse fresco's die we hier kunnen bewonderen. De originele ingang is die van de kerk, via de bronzen deuren waar we door zijn gegaan. En links, daar staat een inscriptie met de tekst Magister Cosmatus fecit hoc opus, wat aangeeft dat de familie Cosmati verantwoordelijk was voor de financiering van het project. Het schip heeft verrassend een vierkant grondplan, met aan elke zijde 7 meter en een aangrenzende rechthoekige apsis van 2,73 bij 5,85 meter. De muren van het schip hebben elk 3 horizontale registers. Afgezien van het absiseinde zijn de onderste muren bekleed met hergebruikte oude marmeren bekledingsplaten, bestaande uit 2 soorten marmer. 1 wit met donkergrijze aderen en 1 lichtgrijs met witte strepen. Boven elk van de 4 muren bevindt zich het 2e register. Een identieke arcade van 7 gotische bogen, gescheiden door gedraaide zuilen in 2 stijlen. Sommige zijn enkelvoudig gedraaid, terwijl andere ook in hun gedraaide vorm zijn gegoten. De ene eerder salomonisch, de andere eerder gotisch. Deze bogen bevatten de fresco's van heiligen. In totaal 26 staren de bezoeker aan. De ontbrekende 2 figuren zijn vervangen door reliquieënkasten met vergulde roosterdeuren die zichtbaar zijn boven de apsis. De hoeken van het schip hebben dunne vergulde zuilen die de gewelfveren ondersteunen, die bovenaan de arcade beginnen. Het 3e register wordt begrensd door de gewelfboog aan elke kant, die lichtpuntig uitgewerkt is. Elke muur bevat een enkelvoudig gotisch raam, geflankeerd door een paar figuratieve frescopanelen. Het plafond is een eenvoudig kruisgewelf, met ribben die samenkomen in een kleine bladvormige uitstulping. Er is een prachtige cosmatenvloer met rondellen in porfier. Hoewel de buitenste zones hiervan, nabij de muren, zijn gelegd met verder hergebruikte oude marmeren bekledingsplaten. Op deze stonden vroeger de koorbanken, maar deze zijn vandaag de dag verwijderd. De boog van de oostelijke muur, boven de apsis, toont de Madonna met kind. In het midden, geflankeerd door de heilige Johannes de Doper links en de heilige Johannes de Evangelist. Aan beide kanten komen twee reliquieënkasten, met deuren in de vorm van vergulde open metalen roosters. Elk van deze heeft een klein figuratief fresco boven en onder. Links, bovenaan, is de hand van God, die een eucharistische hostie vasthoudt. Onderaan, de val van het manna. Rechtsboven, een engel met een stuk steen, waarvan men denkt dat het een fragment is van het heilig graf dat hier ooit werd bewaard. En een processie met een reliekhouder onderaan. De laatste is naar verluid de verwijdering van de reliquieën van de heilige Marianus en Diodorus uit de catacomben aan de Via Salaria naar hier, door paus Stefanus VI in het jaar 896. De twee frescopanelen in het bovenste register zijn omgeven door tal van decoratieve elementen op een opvallende rode achtergrond. Bovenaan, aan weerszijde van de vensterboog, staan een paar engelen en aan de zijkanten een paar prachtige vazen met wijnranken. Merkt u de details op? Twee merels die aan de druiventakken bungelen, die aan elke vaas te vinden is. De twee fresco's die het oostelijke raam flankeren, tonen links paus Nicolaas III, die de kapel aanbiedt, vergezeld door de heiligen Petrus en Paulus. De afbeelding van het model van de kapel wordt beschouwd als een nauwkeurige weergave van het uiterlijk ervan in die tijd. En rechts is een afbeelding van Christus de Koning, aan wie de kapel wordt aangeboden. Het gewelf zelf is diepblauw en voorzien van de symbolen van de vier evangelisten. De andere heiligen die we herkennen zijn de heilige Petrus, de heilige Jacobus, de heilige Bartholomeus en de heilige Stefanus, met drie andere anonieme apostelen. Boven zien we frescopanelen met links de kruisiging van de heilige Petrus en rechts de onthoofding van de heilige Paulus. We herkennen de heilige Franciscus, Nicolaas, Gregorius de Grote, Sylvester, Denis, Benedictus en Dominicus. En verder beeltenis van de steniging van de heilige Stefanus en het martelaarschap van de heilige Laurentius. Laten we even naderen tot het altaar. En vooral de Acheropita. De beroemde icoon van Christus, geschilderd zonder het gebruik van menselijke handen. Er is in werkelijkheid weinig over van het originele schilderwerk, waardoor het wat onzeker te dateren is. Toch beschouwt men dit als een van de oudste iconen van Rome. De eerste documentaire vermelding is een regeerperiode van paus Stefanus II, toen het in processie werd meegenomen in het aangezicht van een barbaarse invasie. Het eigenlijke werk is geschilderd op een linnen achtergrond, omlijst met walnoot. We zien Christus zittend op een troon met rugleuning ingelegd met juwelen. Eén hand zegent, de andere houdt een rol vast. Van dit alles is enkel het gezicht te zien dat opnieuw werd geschilderd in de regeerperiode van paus Alexander III, in 1160. De rest is bedekt met een gesiseleerd en met juwelen versierde zilveren vergulde afdekking, die werd toegevoegd in de regeerperiode van paus Innocentius III. Dat zien we ook in de inscriptie op de omslag. Deze heeft kleine reliëfafbeeldingen van de 13 heiligen die in de kapel zijn opgebaard, samen met de symbolen van de evangelisten. Er waren vroeger 3 gaten op borsthoogte en een grotere opening bij de voeten. Deze werden gebruikt in een ceremonie waarbij de handen en de voeten van de icoon werden gewassen met geparfumeerd water. De bovenste 3 gaten werden rond 1400 gesloten met zilveren schijven, die geëmailleerde voorstellingen hebben van de kruisiging, de geboorte en de kroning van Onze Lieve Vrouw. De opening boven de voet heeft een rechthoekig luik met 4 kleine scènes uit de geschiedenis van de Confraternita del Santissimo Salvatore, opgericht in 1318 om de verering van het icoon mogelijk te maken. De 2 zijpanelen werden in de 15e eeuw toegevoegd en bestaan elk uit 4 vergulde reliefs van Onze Lieve Vrouw, met bovenaan de engel Gabriël en 6 heiligen. Het altaar zelf heeft een rooster met leuningen dat doet denken aan het rooster van Sint Laurens en dat is nagebootst in de moderne herinrichting van het heiligdom van de kerk ernaast. Het rooster dient ter bescherming van de originele houten reliquiekist die hier aan het begin van de 19e eeuw in bewaring is gegeven. Onder dat pauselijke altaar, beschermd door een enorme smeedijzeren kooi, liggen 2 bronzen deuren, bedekt met reliefs en inscripties daterend uit de 13e eeuw. Deze decoraties bedekken de ark van cipressenhout, speciaal gemaakt door Leo III, om de illustere schatten en reliquieën van het Sancta Sanctorum te bevatten. In 1902 werd het rooster voor het eerst sinds 1521 geopend, nadat pater Jobaro toestemming kreeg om het hoofd van de heilige Agnes te onderzoeken dat erin werd bewaard. In 1905 mocht het opnieuw geopend worden om de prachtige collectie van voorwerpen van goud, zilver, ivoor en kostbare houtsoorten te bestuderen, samen met talloze reliquieënhouders, kruisen, stoffen, brokaat, perkament, miniaturen en email, allemaal van onschatbare waarde. Een echte schatkist. De reliquieën werden overgebracht naar de bibliotheek van het Vaticaan. Tot de reliquieën die op deze plaats bewaard worden, behoren de hoofden van de apostelen Petrus en Paulus, die vandaag de dag kunnen vereerd worden in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. En we mogen ons verheugen dat het mogelijk is om dit bijzondere overblijfsel van het oorspronkelijke middeleeuwse paleis van Lateranen te bezoeken. Het is lange tijd gesloten geweest, maar de paters passionisten, die hier al meer dan 150 jaar waken over het heiligdom, stellen het vandaag de dag vaak open en het is zeker de moeite om het te bezoeken wanneer u op pelgrimstocht gaat naar Rome. Je kan dus werkelijk zeggen dat de trappen, de Scala Santa ons tot het hart van het heiligdom hebben gebracht, deze bijzondere pauselijke privékapel. Verlaten wij de kapel opnieuw, op dezelfde wijze als waar we zijn binnengekomen, dan belanden wij in het eigenlijke kerkgebouw van het heiligdom, waar men ook de heilige mis kan bijwonen. De kerk van San Lorenzo in Palacio. Het is het ideale moment om even neer te knielen bij het tabernakel en de prachtige plafond die beschilderd is met tal van fresco's te bewonderen. Zo bestaat het uit 3 lunetten aan elke kant. Het centrale paneel toont ons de glorie van de drie-eenheid. De 8 panelen op de gewelven tonen de kerkleraren, de heiligen Basilius, Ambrosius, Augustinus, Thomas van Aquino, Bonaventura, Hieronymus, Gregorius de Grote en Johannes Chrysostomus. 4 van de 6 lunetten hebben engelen met instrumenten van de passie. De andere 2 tonen allegorieën op het geloof en de liefde. In de apsis kon men vroeger een groot kruisbeeld terugvinden, maar vandaag de dag bevindt zich dat in de Cappella del Crocifisso, waar we zo meteen naartoe zullen gaan. Het hoofdaltaar is gewijd aan de kruisiging. Een zijkapel gewijd aan de heilige Laurentius. Na even te hebben verwijld, na het beklimmen van de Scala Santa en een bezoek aan het Sancta Sanctorum, hebben we de mogelijkheid gehad om dus die prachtige fresco's die boven ons zich bevinden te kunnen bewonderen en even neer te knielen bij het tabernakel en bij het bijzondere altaar dat toegewijd is aan de kruisiging van Jezus Christus. Gaan wij vervolgens naar links opnieuw, dan komen we terecht in de Cappella del Crocifisso, of de kapel van de gekruisigde. En het is zo dat de gang, die rond de achterzijde van het Sancta Sanctorum loopt, toegankelijk is via een deur in de linkerbovenhoek van de kerk. En deze leidt naar het oratorium van het kruis uit de 20e eeuw. Hier staat een beschilderd houten kruisbeeld, zeer groot, uit de 14e of 15e eeuw. Aan beide kanten zijn moderne glas-in-loodramen te zien, met scènes uit de Passie en portretten van passionistische heiligen. We vinden aan beide zijden een zijaltaar dat we zo meteen zullen bekijken. Eerst willen we even onze aandacht vestigen op het gebed dat onderaan het kruis staat hier in deze Cappella del Crocifisso. Een prachtig gebed dat ik graag met u wil delen en ook wil bidden. Mijn gekruisigde Heer, ik draag u altijd bij mij. Ik verkies u boven alles. Wanneer ik ten val kom, dan raapt u mij op. Wanneer ik huil, dan troost u mij. Wanneer ik lijd, dan geneest u mij. Wanneer ik u aanroep, dan antwoordt gij mij. U bent het licht dat mij verlicht, de zon die mij verwarmt, het voedsel dat mij voedt, de bron die mij laaft, de zoetheid die mij bedwelmt, de balsem die mij herstelt, de schoonheid die me betovert. Mijn gekruisigde Heer, wees mijn verdediging in het leven, mijn troost en vertrouwen in mijn kwelling en rust op mijn hart wanneer ik aan mijn laatste uur ben gekomen. Amen.
You.
een prachtig gebed dat we hier kunnen bidden. En als we dan even een blik werpen op dus die zijkapellen, dan kijken we eerst naar onze linkerkant en dan zien we een zijaltaar dat toegewijd is aan Sint Paulus van het Kruis, die we natuurlijk in de vorige aflevering beter mochten leren kennen door zijn eigen woorden die ons hebben begeleid op de Scala Santa, de stichter van de religieuze familie die waakt over het heiligdom, de Passionisten. We zien een anonieme afbeelding van zijn apotheose, van zijn opgaan naar de hemel. Onder het altaar zien we een beschilderd beeld van de gekruisigde Christus. We zien er ook portretten van andere belangrijke passionistische heiligen. Sommigen onder u zullen hen kennen. De heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten. En de heilige Gemma Galgani. Eveneens, verrassend, vaak niet geweten dat zij behoort tot de passionistische familie, is de heilige Maria Goretti. We gaan dit mooie passionistische heiligdom, dat zo in het teken staat ook van zowel het lijden van Christus als de verbondenheid met de kerk en in het bijzonder de opvolger van de heilige Petrus, achter ons laten en gaan terug naar het Johannes Paulus II plein. Want daar gaan we even rusten. We gaan een blik werpen op het paleis van Lateranen. Vervolgens gaan we naar binnen en van daaruit bezoeken we dan de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. We gaan dus kort even terug de wat drukte in van het Romeinse stadsleven aan de voet van Sint-Jan van Lateranen en zullen zo door onze tweede heilige deur wandelen van onze pelgrimstocht.
Amper een 60-70-tal meter verder dan het baptisterium vinden we een van de ingangen van de kathedraal van de paus, de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Ja, Prince Carlo, dit is een belangrijke plaats. Het is heel lang ook trouwens de woonplaats van de opvolger van Petrus geweest. Het apostolisch paleis was hier gevestigd. Dat is vandaag de dag natuurlijk niet meer het geval. Dat is in Vaticaanstad. Maar kunt u iets meer vertellen over deze belangrijke plaats, over deze basiliek?
Ja, eigenlijk zijn we hier in het hart van de kerk. Waarom? We hebben het net gezegd. Met het baptisterium, dat is het begin van het christen worden. En nu zitten we hier met zicht op de zijingang van de kathedraal van de paus, de basiliek van Lateranen. En daaraan gekoppeld, daar direct naast gebouwd, het pauselijk paleis waar de pausen altijd hebben gewoond, jaren, eeuwenlang, ten tijde van de middeleeuwen en daarna. Bijvoorbeeld een heel belangrijke bekende episode is wanneer bijvoorbeeld een heilige Franciscus opgeroepen wordt door Christus om naar de paus te gaan, om te zeggen de kerk moet vernieuwd worden. Wel, dat is hier dat Franciscus is aangekomen om de paus te spreken enzovoort. Het zijn zeer historische plaatsen. En als je de kerk nu bekijkt, ook van Lateranen, elk jaar vieren we een feest op 9 november. En dat is het feest van de wijding van de basiliek van Lateranen. En dat is dan ook de herdenking van het hoofd en de moeder aller kerken, zoals we zeggen. Omdat de kathedraal van de paus en deze basiliek echt als voorbeeld dient voor alle andere kerken ter wereld. En elke kerk zou bijna als deze basiliek moeten gebouwd worden, daarom niet allemaal dezelfde vorm, maar toch ergens met dezelfde structuur. En ja, het is een moeder der kerken. En als we hier dus zijn op bedevaart, na al die andere passages die we reeds hebben gedaan, die drie andere basilieken, zijn we eigenlijk in het middenpunt van die zeven basilieken aangekomen bij de moeder aller kerken. En ook dat is weer zeer emotioneel, omdat we zien dat hier al die christenen zijn geboren geworden als christen in navolging van Jezus Christus zelf. Hier heeft de Heilige Geest altijd gewerkt en werkt ze nog, zoals overal in de kerk waar er geloof is, maar hier toch op een zeer speciale manier. Bijvoorbeeld ook heel historisch, keizer Constantijn die hiernaast trouwens zijn paleis heeft gehad, samen met zijn moeder, de heilige Helena. Wel, die is hier ook gedoopt, heeft hier de Eucharistie ontvangen. Dit is zo historisch dat men niet anders kan dan er even gewoon stil bij worden.
Ja, stil bij worden. Die ongelooflijk belangrijke plaatsen voor het christendom, waar als het ware de kerk is beginnen bloeien en uitgegroeid tot de wereldwijde kerk die ze vandaag is, waar het evangelie overal ter wereld klinkt en iedere taal kan weer klinken. We moeten God toch ongelooflijk dankbaar zijn. En terwijl het drukke verkeer van Rome eigenlijk aan ons voorbij raast, want ook dat vormt een onderdeel van onze pelgrimstocht eigenlijk. De confrontatie tussen het alledaagse Romeinse leven en dan die fantastische plaatsen.
Dat klopt, en het is ook binnen de wereld dat men christen is. Een christen leeft met zijn hart reeds in de hemel, bij Christus, bij God, maar leeft tegelijkertijd nog met de twee voeten op de aarde, leeft met zijn twee voeten te midden van de wereld. En dat voelen we, zeer zeker als we een pelgrimstocht doen, maar dat beseffen we natuurlijk ook op een symbolische manier. Wij staan ook midden in de wereld om die boodschap van Christus te blijven verkondigen.
Het gebied en de gebouwen die ooit toebehoorden aan de oude Lateraanse familie werden door keizer Constantijn geschonken aan paus Milciades I. Na de overwinning op zijn rivaal Maxentius bij de Milviaanse brug op 28 oktober 312 na Christus. En deze overwinning trouwens kan u ook in het baptisterium aanschouwen op een van die prachtige grote schilderijen die u er kan bewonderen. Met het edict van Milaan van 313 verleende Constantijn vrijheid van godsdienst en bevorderde hij de bouw van gebedshuizen voor christenen, die tot die tijd hun geloof hadden beleden te midden van intolerantie en vervolging en zich dienden te verbergen in de catacomben om de heilige mis te kunnen opdragen. De basiliek van de Allerheiligste Verlosser, die later Sint-Jan Lateranen zal worden genoemd, zal de enige basiliek zijn die niet werd gebouwd op het graf van een martelaar, maar als een ex voto suscepto, voor ontvangen genaden. Het werd gebouwd op de resten van het Castra Nova Equitum Singularium, de kazerne van de rivaal van Constantijn, de Praetoriaanse garde van Maxentius. De basiliek zelf die werd ingewijd op 9 november 318 en dus toegewijd aan de heilige verlosser door paus Sylvester I. En in de loop der tijd werd naast het baptisterium ook het patriarchium, bekend als het huis van de bisschop van Rome, aan de basiliek toegevoegd. Door de eeuwen heen leed het Lateranencomplex onder schade, ongeluk en plunderingen. Maar het beleefde zijn grootste pracht en praal in de middeleeuwen, onder de pausschappen van Innocentius III en Bonifatius VIII. En dit is een hele bijzondere plaats, dierbare medepelgrims, want dit paleis diende zowat 1000 jaar lang als residentie van de pausen. Bij de terugkeer van het pausdom na de zogenaamde ballingschap van Avignon van 1309 tot 1377 werd het paleis echter verlaten. En daarbij werd dan het Vaticaan aangewezen als locatie voor de pauselijke residentie. Niet enkel vanwege de geografische kenmerken die het een veiligere plaats maakten voor de Heilige Vader en zijn gevolg, maar vooral vanwege de nabijheid natuurlijk van het graf van Petrus, de prins der apostelen en de eerste paus van de kerk. Die gedwongen afwezigheid van de paus vergemakkelijkte het proces van verlatenheid en jammer genoeg ook verval van het gehele Lateraanse complex, dat opnieuw bezweek onder een reeks invallen. En ondanks het feit dat het Lateraans paleis minder prominent is geworden, is het zijn prerogatief als patriarchium blijven behouden. Omdat de paus, zodra hij tot de pauselijke troon is verkozen, zijn bisschoppelijke zetel in het Lateraan moet innemen. De stedelijke herontwikkeling van het gehele Lateraanse complex en de renovatie van verschillende gebieden in de stad werden uitgevoerd tijdens het vijfjarige pontificaat van paus Sixtus V. En die naam die komen we heel regelmatig tegen in Rome, omdat hij ook de pausbouwer wordt genoemd. Zijn regeneratieprogramma was erop gericht om de stad te transformeren en de figuur van de universele kerk en het pausdom te verheffen. Hij vertrouwde de bouw van het Apostolisch Paleis toe aan Domenico Fontana, die het oude patriarchium, dat toen volledig onbruikbaar was geworden, definitief afbrak. Paus Sixtus V kon om verschillende redenen niet van het paleis genieten en verbleef er slechts een jaar voor zijn dood. En na verloop van tijd kozen de andere pausen het Vaticaan dus als hun definitieve zetel. De activiteiten met betrekking tot liefdadigheid en armenzorg werden echter voortgezet in het Apostolisch Paleis. Dit was grotendeels te danken aan de inzet van illustere persoonlijkheden, zoals Piero Caravita en Vincenzo Caraffa. Dit liefdadige gebruik van het Lateraans Paleis kreeg meer vorm toen paus Innocentius XII, Pignatelli, het hele gebouw bestemde als een hospice voor de armen. Een bewijs daarvan kunnen we vinden in de formele schenkingsakte aan het hospice voor de armen en gehandicapten in San Michele, dat een van de belangrijkste welzijnsinstellingen in het pauselijke Rome werd. De opvolging van verschillende pausen leidde tot verschillende ontwikkelingen en verbeteringen van het paleis. In de jaren 1800 werd het gebruikt als museum met verschillende kunstverzamelingen, epigrafische en archeologische werken die de glans van de oude traditie behielden. In het jaar 1929 werd de raadszaal van het paleis de locatie voor de ondertekening van een historische overeenkomst, jawel het Verdrag van Lateranum. De ondertekenaars van het verdrag waren het toenmalige hoofd van de Italiaanse regering, Benito Mussolini, en de staatssecretaris van paus Pius XI, kardinaal Pietro Gaspari. En dus enerzijds de locatie van een oud paleis dat meer dan 1000 jaar werd gebruikt als residentie van het pausschap, en anderzijds ook die belangrijke plaats waar het Verdrag van Lateranen werd ondertekend. Het was het eind van de zogeheten pauselijke staten. En het verdrag bestond uit 3 delen. Enerzijds, waarin de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Heilige Stoel werd erkend. De staat Vaticaanstad werd daarbij opgericht en de grens tussen Italië en Vaticaanstad werd daarbij bepaald. De Heilige Stoel erkende impliciet daarbij het verlies van het overige kerkelijke territoire. Er was een concordaat waarin de verhoudingen met privileges tussen de katholieke kerk en de staat Italië werden geregeld. En het Rooms-katholicisme werd ook de staatsgodsdienst in Italië. En dan was er een financiële paragraaf tot compensatie door de Italiaanse staat voor de Vaticaanse bezittingen die het in 1870 in beslag had genomen. We wandelen even door het paleis, met zijn prachtige fresco's en plafonds, om de kamers te bewonderen die versierd zijn met prachtige wandtapijten, schilderijen van de grote meesters van hun tijd en versierd met prachtige antieke meubels. Elke kamer, onthuld door de verhalen over de grote profeten en apostelen uit de Bijbel, de allegorieën en catechetische verwijzingen en de verhalen die erin verborgen zitten. Terwijl de afbeeldingen van de historische persoonlijkheden die de muur sieren en de wandtapijten de belangrijkste delen van de geschiedenis vertellen die verband houden met de gebeurtenissen van het pausschap en Vaticaanstad. Wij zetten onze weg verder naar de privévertrekken van de paus. De bezoeker is ontroerd door de soberheid van deze kamers. Met een sobere elegantie die eraan herinnert dat de ware missie van de bisschop van Rome altijd is om ten dienste te staan van God en van zijn kerk. Hij is de servus servorum Dei, de dienaar van de dienaren van God. De privévertrekken bestaat uit 4 zeer sober ingerichte kamers. Een eetkamer, een slaapkamer met een kleine badkamer, een bibliotheek en een voorkamer en de kapel. In zijn privévertrekken wordt de paus eraan herinnerd dat hij een arme priester is, een priester in dienst van God en zijn kerk. Het pauselijk protocol vraagt om sobere elegantie voor de privéappartementen. Geen luxe, maar iets duurzaams en dus vooral zeer sober. In de plafonddecoraties vinden we veel schaduwrijke landschappen met mediterende figuren. Alles herinnert aan de sereniteit van een natuur die zich aanbiedt voor de contemplatie van God. Zo, dierbare medepelgrims van de hoop, wij gaan het Lateraanse paleis achter ons laten. We gaan opnieuw naar buiten, naar de voorzijde van de pauselijke basiliek van Lateranen en staan zo aan de drempel van de kathedraal van de paus en onze tweede heilige deur. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze 5e aflevering ondertussen van onze pelgrimstocht in de eeuwige stad. En staan we aan de drempel van de kathedraal van de paus, de pauselijke basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Het heeft even geduurd, maar er is zoveel te zien hier in Rome. En dus een volgende keer gaan we werkelijk door onze tweede heilige deur en bezoeken we ook deze basiliek en de bijzondere reliquie die hier terug te vinden is. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank om mee te wandelen en graag tot een volgende keer.